van de huisartsenzorg hebben de databeveiliging niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek van de inspectie Gezondheidszorg. Ze gaan bijvoorbeeld niet zorgvuldig om met digitale informatie van patiënten, zoals medicijngebruik en medische voorgeschiedenis. Zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht om hun databeveiliging onafhankelijk te laten toetsen. Van de 49 organisaties die de spoedposten in handen hebben, konden 6 laten zien dat ze hebben gedaan. Bij een spoedpost kunnen patiënten terecht als hun eigen huisartsenpraktijk dicht is. De politie heeft een 7e verdachte aangehouden voor de ontvoering vorige week in Hoofddorp. Een vrouw van 49 was onderweg naar haar werk toen ze werd meegenomen en ze was een paar dagen spoorloos. Gisteravond kwam ze in goede gezondheid weer thuis. De 7e verdachte die nu vastzit is een Fransman van 24. De auto die waarschijnlijk is gebruikt voor de ontvoering is gevonden in Rotterdam. Volgens de politie werd de vrouw meegenomen om drugscriminelen te intimideren. President Trump heeft het Israëlische parlement toegesproken. Hij zei dat de oorlog voorbij is en dat vandaag het begin is van een nieuw tijdperk van vrede. Hij werd met een staande ovatie ontvangen door de Knesset, het Israëlische parlement. En ook tijdens een toespraak kreeg hij meerdere keren groot applaus. Trump loopt wel achter op schema, omdat hij eigenlijk al in Egypte had moeten zijn voor een internationale Gaza-top. Hij is intussen wel over onderweg. Frans Timmermans doet aangifte na een incident in een Amsterdams café. De lijsttrekker van GroenLinks PvdA werd gisteren geïnterviewd door RTL. Een gemaskerde man kwam op hem af en schold hem uit. Timmermans overlegt nog over de aangifte met de veiligheidsdiensten. Het weer grijs, vooral in het noorden wat zon. Het is maximaal 17 graden. Vanavond en vannacht bewolkt, maar het blijft overal droog. Morgen nagenoeg hetzelfde, dan wel hier en daar wat lichte regen. Dit was het NOS Journaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van het eiland. Radio Texel.
Het Veteranencafé Texel. Nu op Radio Texel.
Goedemiddag, luisteraars. U luistert naar een bijzondere uitzending van het Veteranencafé. Zoals altijd, het weer is half bewolkt met een lichte noordoostse bries boven 3. En de paraplu kan thuis blijven. Achter de knoppen Frank Scherphuis. Ik ben Aad van Gils. En vanmiddag een bijzonder programma waarvoor we 80 jaar terug in de tijd gaan. Het is april 1945. Terwijl in de rest van Nederland de bevrijding aanstaande is, woedt op Texel nog één van de laatste veldslagen van Europa. Russische soldaten in Duitse dienst komen in opstand tegen hun officieren. Dorpen branden, tientallen Teslaars verliezen hun leven. 80 jaar later staat in de Burgkerk een levensgroot stripboek dat dit vergeten hoofdstuk opnieuw vertelt. Niet op papier, maar als levende herinnering in beeld en emotie. Een kunstwerk dat het waargebeurde verhaal vertelt van de Russische opstand van april 1945. Zoals ik al zei, de laatste veldslag van Europa. Vandaag praten we met de makers van het indrukwekkende boek over kunst, geschiedenis en de vraag: wat betekent vrijheid als het echt onder druk staat? Ik wil je even voorstellen aan mijn gasten en dat kan ik allemaal zelf doen, maar dat doe ik vandaag niet. Ik laat ze gewoon. We beginnen met Martin.
Goedemiddag, Martin van Dalen. Ik ben de voorzitter van Veteranen Texel en in een werkzaam leven was ik adjudant van de Mariniers.
En ik zit naast Martin. Ik ben Erik Hercules. Ik ben de scenario-schrijver van het boek. Dankjewel voor de mooie inleiding, Aad. Maar je vergat ook een andere expositie. Het is een dubbele expositie die er in de kerk plaatsvindt. Maar dat kan de persoon die weer aan de andere kant naast mij zit best uitleggen, denk ik.
Ja, hier zit Arjan Trap. Ja. En ik ben de maker van het project Dag der Geboorte. De nieuwe dag in acht genomen.
Heel goed, Arjan.
Ja, en daar weer naast zit Wikke Huizing. In dagelijks leven de dominee van de Burgtkerk. Dus de dorpskerk hier in de Burg. En waar de dubbeltentoonstelling zal plaatsvinden. En ik ben ook tevens voorzitter van het comité 4-5 mei Texel.
Oké. Nou Arjan, mijn excuus dat ik dit in die 20 seconden vergeten ben. Niet over het hoofd, gezien gewoon. Ik heb er gewoon niet, het was er niet.
Je komt nog langs, toch?
Tuurlijk. Ik begin maar gewoon met de deur in huis te vallen over het ontstaan van het project. Hoe is het idee ontstaan, Arianne, en die mag jij dan beantwoorden. Hoe is het idee ontstaan om juist deze dramatische episode, de Russische opstand van april 45, te vertellen?
Ik wilde een fotoproject maken naar aanleiding van de 80 jaar vrijheid. En in een vroeg stadium ging ik in gesprek al met het comité 4 en 5 mei. En het werd voor mij een hele puzzel. Hoe ga ik zoiets in beeld brengen als fotograaf? Je krijgt een beller zeker.
Nu al een beller?
Ja.
Mensen reageren, bellen in.
Dat is goed hè? Volgens mij krijgen we heel veel reacties straks vanaf Texel. Ja. In ieder geval aanstaande vrijdag gaat de expositie open. Dat zal ik ook alvast zeggen. Dat is voor genodigden. En, maar goed, even goed, de deur staat open. En vanaf zaterdag is hij voor iedereen te bezoeken. Maar even op je vraag terug te komen. Ik was in gesprek natuurlijk met het comité. En hoe ga je zo'n project aan? En toen wilde ik heel graag 3 luiken maken. En in mijn portretten heb ik 80-jarigen geportretteerd. Die geboren zijn op de grens van oorlog en vrijheid. En daartegenovergesteld heb ik portretten gemaakt van jonge moeders die eigenlijk 80 jaar later opnieuw een kindje hebben gekregen. En hun de vraag gesteld, wat doet vrijheid en hoe zien we vrijheid en hoe beleven we de vrijheid?
Ja, was dat een intense zeg maar werk om dat te doen?
Nou, het project heeft me 1,5 jaar tijd in beslag genomen. En dat was een hele mooie reis met veel ontmoetingen. Ik heb het voor een groot gedeelte samen met mijn moeder gedaan. Die kon heel veel mensen uit die periode. En dat was fijn, weet je, omdat we te maken hebben met persoons... hoe noemen we het?
Persoonsgegevens.
Persoonlijke verhalen, maar ik moest ook alle mensen vinden. En ik kan dat niet zomaar meer opvragen bij de gemeente. Dus ik heb echt speurwerk moeten verrichten bij de historische vereniging om al die geboorteadvertenties na te gaan in die laatste fase van de oorlog. Wie zijn er toen geboren? En opgedeeld per dorp. Uiteindelijk kreeg ik hele lijsten. En gelukkig wist mijn moeder er heel veel die ze kende natuurlijk. Ja. En toen ben ik mensen gaan bezoeken en gevraagd van, hey, wat weet u van uw geboorteverhaal in tijden van oorlog? Wie waren uw vader en moeder? En wat is er rondom de oorlog aan u doorgegeven?
Ja. Maakte dat emoties los bij de mensen die je ondervroeg of niet?
Heel wisselend. Soms is er heel veel over de oorlog gesproken door hun ouders. Nou, de hele nare omstandigheden. Soms werd er helemaal niet meer over gesproken en ging het blad om. Men was vrij en de oorlog werd als een zwarte bladzijde werd die omgekeerd. En soms zeiden de 80-jarigen, inmiddels 80-jarigen, zeiden, goh, vader en moeder hadden er veel meer over kunnen vertellen. Maar wij zeiden van, ach, weet je, dan had het onze belangstelling niet. En nu zeiden ze, goh, had ik nog maar eens kunnen vragen naar die tijd. En doordat wij het er nu over hadden, en we hebben erover gesproken met elkaar, kwamen er ook steeds meer verhalen los. En zeiden ze later, weet je, bij een tweede bezoek, zei ze, hé, maar ik vul aan, en zo en zo. En doordat ik alle dorpen bezocht, en in elk dorp 3 tot 4 80-jarigen sprak, werd het eigenlijk een heel mozaïek aan verhalen die eigenlijk langs onze, nou ja, tijdlijn van geschiedenis gelegd kon worden. En soms hele kleine, verrassende elementen zaten daarin. En dat moest ik nog vertalen naar fotografie. Nou, daar heb ik mijn best op gedaan. En dat zijn 8 drieluiken geworden. Ieder dorp een eigen drieluik gehad. Het hele seizoen hebben ze gestaan bij de kerk van het dorp. En een 8e die kwam te staan in Polder Eierland. En die stond bij het kerkje Bethel. Nou, inmiddels zijn ze allemaal weer weg. Ze hebben een goed half jaar geëxposeerd gestaan in dit herdenkingsjaar. En nu dan in de grote kerk van den Burg, om eigenlijk een soort finale stuk te hebben, tezamen met de mensen van het stripboek.
Ja, dat is een mooi brugje naar mijn volgende vraag, maar ik ga even een tussenvraag stellen. Heb je nou al die verhalen opgeschreven?
Groot gedeelte van de verhalen allemaal opgetekend. En dat is in een boek terechtgekomen. In eerste instantie was het plan, zeg maar, om er een podcast van te maken. Maar mensen hadden soms, nou ja, weet je, de een praat makkelijk, de ander kost het wat meer moeite. Soms was er echt heel duidelijke verhalen die verteld werden. En soms waren het kleine fragmenten. En ik had wel alles opgetekend. Maar omdat het natuurlijk zoveel gesprekken werden. Toen zei ik van ja weet je. Ik moet gaan kiezen voor de foto's. Maar ik zal niet alles visueel kunnen vertalen. Maar ik ga wel alles noteren. En ik ga het samenbrengen. En ik denk dat er wel iets van drukwerk aan zit komen. Uiteindelijk, na al die tijd daaraan gewerkt hebben, is er een boek tot stand gekomen. Wat uiteindelijk tot 80 pagina's heeft geleid.
Oké, nou dat kunnen we dan binnenkort mooi op de radio introduceren. Hè? Dat hebben we weer goed excuus om hier te komen. Maar we gaan even verder. Hè? En dat is niet alleen voor jou, Arjan, maar dus voor wie van jullie dat wil beantwoorden. Hè? Wat was het eerste moment waarop jullie dachten, dit moet groots gevierd worden. Dit moet groots uitgepakt worden. Want het is niet zomaar even een paar foto's ophangen.
Je bedoelt van 80 jaar bevrijding of dit boek van Arjan?
Nee, de expositie, de dubbele expositie in de Burgkerk. Hè? Wat nu de komende week gaat gebeuren.
Oké, want het is eigenlijk de afsluiting, zou je kunnen zeggen, van de viering van 80 jaar bevrijding op Texel. Dat is eigenlijk officieel landelijk begonnen in september 2024. Ja. En dat loopt zeg maar het hele jaar door. Dat is ook een historische datum in september. Ik weet even zo gauw niet uit mijn hoofd wat er de eerste vieringsmoment was. Maar wij hebben ons natuurlijk als 4-5 mei-comité altijd erg gericht op de periode tussen 4 mei en 20 mei. En toen Arjan bij ons kwam met zijn plannen, toen waren wij daar meteen heel erg enthousiast over. En er zijn vooral een beetje gesprekspartner geweest elke keer. Want Arjan heeft er zelf gewoon waanzinnig veel werk aan gehad en geleverd en prachtige foto's gemaakt. En dus in die zin is het 4-5 mei comité daar een beetje zeg maar mee ingesprongen. Maar we waren van tevoren al hadden we het idee van ja, het is 80 jaar, dus daar gaan we wel sowieso iets mee doen. Maar er bleken al een heleboel initiatieven te zijn. Dus en we hebben alleen nog verder initiatieven in de dorpen en zo gestimuleerd. Want ook het 4-5 mei comité heeft op zich niet zo heel veel zelf georganiseerd, maar heel veel mogelijk gemaakt. Dus dat was onze rol.
Ja, misschien is het wel leuk als Martin even vertelt over het ontstaan van het stripboek. Want dat begon natuurlijk al ook eerder in het vorige jaar.
Ja,
maar... Nee, niet leuk?
Ja.
Ik denk wel hoor.
Mijn volgende vraag zou geweest zijn, Erik.
Ja, ik luister aan.
Van wie kwam het concept van een levensgroot stripboek in de kerk en wat was de bedoeling van dat formaat? Martin, aan je werk.
Nou, dan geef ik toch het woord aan, aan Erik. En ik hoop straks nog wel te mogen vertellen de geboorte van het stripboek. Dus ik heb wel het gevoel dat we een beetje een stap maken. Maar,
zeg maar, ik hoop dat Martin straks nog eventjes vertelt hoe dat ging. Want ik vond het zelf een heel bijzonder moment. Ja, ja. Dat de Veteranenstichting eigenlijk op het idee kwam om een gewoon stripboek te maken. Maar een van mijn dromen, was altijd, is nog steeds. Want het is nog niet gerealiseerd, om een enorm boek te maken. Een enorm stripboek waar je gewoon doorheen kunt lopen. Misschien komt het uit een koortsstroom of zo. En normaal heb je zo'n stripboek vast en blader je door. Maar ik dacht, hoe mooi is het als je levensgroot door zo'n boek heen kunt lopen. En dan word je nog meer deel van het boek. Dus dat dacht ik, laat ik dat proberen te doen. Ik opper dat idee aan de Veteraanstichting Texel. En uiteindelijk is dat gelukt. Hè. We gaan 17 oktober hebben de officiële opening. 18 oktober is toegankelijk. En ik wist ook dat Arjan bezig was om het afsluitend te maken. Die prachtige portrettenreeks van hem. Ik heb Arjan benaderd en gezegd, zullen we dan maar samen gaan? Maar dan maar klinkt eigenlijk badinerend. Maar eigenlijk is het natuurlijk alleen maar, geeft het elkaar alleen maar meer kracht en energie. En het past heel goed bij elkaar, denk ik. Ik vind zelf het. Ik ben zelf elke keer als ik het moet. Ik moet telkens dat verhaal weer induiken. Nu weer om die hele grote platen te bestellen. Ik ben zelf elke keer weer. Het klinkt heel gek, maar onder de indruk van het verhaal. Omdat het verwijst naar ware gebeurtenissen hier op Texel. En ik al die jaren dat ik hier rondloop, hoor je dan allemaal fragmenten, flarden van verhalen. En het is heel mooi dat er in dit
nou, bevrijdingsjaar zoveel bijeen is gekomen. Onder meer door exposities zoals die van Arjan en het stripboek.
Ja, dan gaan we nu even kijken op de klok. Muziek, Frank. Goedemiddag luisteraars, jullie luisterden naar Creedence Clearwater Revival met Have You Ever Seen The Rain? Nou, wij hebben genoeg regen gezien op Texel vorige week, dus even zonder, dat kunnen we wel leiden. We gaan even naar het stripboek. En dan ga ik naar Martin.
Ja, leuk.
Ja. Martin, hoe is het idee ontstaan, het initiatief ontstaan om een stripboek te gaan maken over de Russenoorlog?
Ja, nou, dat kwam eigenlijk door een... Ik zit naar de radio te luisteren en... schrok ik enorm van wat ik daar hoorde. Was er net weer een onderzoek geweest, en die schijnen wel vaker te zijn, over de kennis van onze jeugd over de Tweede Wereldoorlog. En dan praat je echt over 75% van onze jeugd die nou ja, de dingen die daar gebeurd zijn, niet helemaal geloven of zo. Dat kan je van alles beredeneren waarom dat dan zo is. Gaan we nu niet doen, maar ik schrok daar enorm van. En over nagedacht. En toen dacht ik, ja, dan ga je met je 10, 11, 12-jarige kind... ga je naar een museum. Want je wil daar als ouder wel wat aan doen. Nou, die musea, die zijn 9 van de 10 keer hartstikke donker. Elle lange lappen tekst. Of je moet gaan zitten op een stoeltje... en dan moet je naar een korte video kijken van 20 minuten. Dus toen dacht ik, ja, dat is ook helemaal nog niet zo makkelijk... om je jeugd te vertellen over dingen die we zelf eigenlijk ook niet zo goed begrijpen, hè. En nou ja, daar weer op doorbereiden, dan dacht ik, misschien moeten we het niet dat hele grote verhaal als uitgangspunt nemen. De Tweede Wereldoorlog, het vermoorden van de Joden. Misschien moet je eens focussen op je lokale geschiedenis. En nou ja, dan gebruik je waarschijnlijk verkeerde woorden. Hoe mooi is onze eigen geschiedenis? Het is het natuurlijk niet, maar hoe mooi kan je die geschiedenis gebruiken om dat verhaal te vertellen? En hoe ga je dat verhaal dan vertellen? Nou ja, door weer te praten met collega-veteranen zijn we toen gekomen tot... misschien is een stripboek een goede vorm waarin jeugd zich herkent. En misschien moet je het op die manier... En in die zoektocht, hè, want we wisten dat helemaal niet zeker of we dat zouden willen, zijn we toen op Texel is om ons heen gaan kijken. Want ja, wie heeft daar nou ervaring mee? En toen hebben de penningmeester en ikzelf in de tuin bij Erik Herkules gaan zitten. Als, nou ja, die maakt strips en hè, de frontman op dat gebied. En gewoon inventariserend. Ja, hoe gaat dat proces eigenlijk? En wanneer moeten we, als we dat al zouden willen, en hoe lang duurt het dan? En hoeveel geld moeten we dan aan denken? Nou, fijn, allemaal dat soort dingen. En toen waren we klaar met dat gesprek. En toen zeiden we, nou, dankjewel voor al je kennis, Erik. En toen wilden we weglopen. He, want we hadden onze kennis opgedaan. Maar we hadden natuurlijk nog steeds geen handvaten. Ja, we wisten nu hoe het moest, maar nog niet. He, we hadden nog niet de praktische handvaten. En voordat we bij het tuinhek waren, zei Erik, ho, 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 ho. Maar gaan jullie dat dan niet aan mij vragen of ik dat wil doen? Want, nou, en misschien overdrijf ik, maar misschien zelfs met een lichte traan in ons oog, zei we, wauw, Erik, zou jij dat scenario voor ons willen maken? Ja, en ik kan jullie ook, ik heb de perfecte tekenaar voor jullie op dit vlak. Dus, nou ja, en zo zijn we, ja.
Ja, als ik dat maar aanvulde, was echt een heel erg mooi moment. En het was ongeveer, nou, jullie waren nog niet bij het tuinhek, maar ze liepen wel weg en ik dacht, jezus, nou moet het niet mooier worden. Ik wil dat verhaal schrijven. Ik hoor al de 30 jaar dat ik hier op Texel woon, hoor ik die verhalen. Je ziet hoeveel impact het heeft. Je weet dat het nog steeds, er zijn nog steeds wonden. Mensen denken er op verschillende manieren over. En het leek mij een prachtige manier om, niet alleen maar de jeugd, hè, want het is wel een stripboek, maar het is een verhaal dat gaat over jongeren, maar het is een heel volwassen verhaal. Het leek mij heel erg mooi om dat als ook voor 80 jaar vieren van vrijheid en herdenking van de oorlog, om zo, nou ja, voor mij ook een mijlpaal neer te zetten. Ja. En ik denk we waren alle drie best wel een beetje, je zei met de traan, maar
ja,
dat was ook wel
geëmotioneerd, ja, opgeloof, ja. En, want eigenlijk is dat dan nog niet af, hè. Dan inderdaad zijn we dat proces aangegaan. Maar, en dat is dan een heel klein stukje techniek. Als veteraan en Texel hebben we onszelf drie dingen opgelegd. En dat is één, tot we met elkaar goed bezig zijn. Tot we weten hoe zit nou, wie goed in zijn vel, dat soort dingen. Twee, vinden wij educatie over begrippen zoals vrijheid erg belangrijk. Daar doen we veel aan. En we willen zijn erg bezig om die zichtbaarheid in die maatschappijen te vergroten van die veteraan. Dus, daar voegt dat stripboek natuurlijk allemaal aan toe aan die begrippen. En dat is ook de reden waarom we gedacht hebben, ja, we moeten daar nog ambitieuzer in zijn. En dat is ook de reden waarom we het stripboek aan elke groep 8 op Texel gratis verstrekt hebben. He, dus die hebben elk kind in groep 8, die heeft dat stripboek gekregen van ons. En daar hebben we een lespakket bij laten ontwikkelen. He, dus die leraar hoeft daar niet moeilijke trucs voor uit te halen van hoe ga ik dat nou allemaal uitleggen. Nee, het is gewoon een panklaar lespakket wat we erbij hebben laten maken.
Ja, maar dan krijg je natuurlijk gelijk de volgende, ik heb nog meer mag vragen, maar de kritische vraag. Hoe ga je dat dan volgend jaar doen? Want hey, weer een groep 8.
Ja, nou, het is ook alweer een goede vraag. Ik zelf heb geen kinderen, maar daar ben ik dan wel achter gekomen. Eigenlijk, ik zeg dan groep 8, eigenlijk bestaat er op Texel geen groep 8. Er bestaat groep 7 en 8. Ja. En bestaat groep 6, 7 en 8. Dus nou ja, daar zijn we inderdaad over aan het nadenken. Want de bedoeling is wel tot we dit langjarig uitrollen. En hoe lang, nou, dat moeten we dan nog maar eens over nadenken. Maar om nou als groep 7 en 8 dus beide al dat stripboek gehad hebben, dan kun je natuurlijk afvragen of je het volgend jaar weer moet doen of met een interval van 2 jaar. Maar daar zijn we nog niet helemaal. En dat hangt ook samen met financiën natuurlijk.
Uiteraard. Dan even voor Erik. Ik heb het boek ook gelezen. En meerdere malen, want ik ben natuurlijk een kritische lezer, want ik ken die Russische oorlog ongeveer van minuut voor minuut bijna uit mijn hoofd. Maar was het moeilijk om zo'n beladen thema, en dan hebben we het over verraad, strijd, wraak en bevrijding, in beeld te brengen zonder al te veel vooroordelen?
Dat is heel moeilijk. Maar ik heb het aangepakt zoals ik de meeste projecten aanpak. Ik laat mezelf met allemaal kennis, ik praat met allemaal mensen, ik doe onderzoek.
En dan concentreer ik me op wat voor soort personages wil je laten zien. Ik besef dat iedereen heel kritisch, nou ja, een persoon zoals jij natuurlijk ook, leest het heel kritisch, maar je hebt meermalen gelezen. Dus betekent eigenlijk dat je het nog niet zat was. Dat in ieder geval wel. He? Mag je straks zeggen. Maar je kunt nooit de feiten zo weergeven dat ze zonder oordeel in zo'n boek terechtkomen. Dus ik heb daarom ook expres twee verzonnen personages genomen, die wel een verhaal beleven dat mensen op dat tijdstip in die oorlog hadden kunnen meemaken. Er komen heel veel, ze raken heel veel feiten die nou, echt zijn gebeurd. Zijn soms onderdeel van en soms schrampen ze het alleen. En ik wilde vooral niet alleen maar een opsomming van allemaal feiten maken, want dan kun je een geschiedenisboek gaan schrijven, van onderzoek doen. Ik wilde een verhaal maken dat mensen raakt. En ook laten zien juist dat er meerdere kanten zijn aan oorlog of aan opstand of aan de wens tot vrede of menselijkheid. En dat, dat ontstaat tijdens het schrijven van zo'n scenario, ontstaat er uiteindelijk de uitkomst die er nu ook in het boek is gekomen. Natuurlijk kun je altijd wat kritiek hebben over waren dat nou echte gebeurtenissen? Waren er echte mensen die zo tegenover elkaar stonden? Maar ja, ik denk dat ik met de personages die er zijn een verhaal heb gemaakt waar iedereen zich wel in kan vinden en ook begrip heeft, maar waar er ook ruimte is voor beide standpunten die erop te zijn, voor of tegen de Russen, Georgiërs of uiteindelijk gaat het om de menselijkheid en de mensen, niet om grote machten zoals partijen als Duitsers en Georgiërs tegenover elkaar. En wat ik altijd wel heb begrepen, of je nou kijk, het waren rare tijden. Hè? Terugkijkend hebben we allemaal kritiek over hoe dat is gelopen in Nederland. Nederland heeft natuurlijk de meeste Joden afgevoerd. Er waren best veel mensen die hier bij de NSB waren aangesloten. Heel veel Nederlanders tekenden bij voor de SS. Dus weet je, het zijn hele rare tijden geweest. En we kunnen daar makkelijk over oordelen. En we zien natuurlijk pas in retrospectief dat je sommige dingen anders had moeten doen. Maar uiteindelijk begint het bij, ja, je bent een mens en je komt in een bepaalde situatie terecht. En ik denk dat Martin misschien daarover
iets ding op aanvullen als dat. Want wij vonden dus die dilemma's, waar Erik het over heeft, die dilemma's voor en voor die Tesselaar en voor die Georgiër en voor die Duitser. En dat zijn die dilemma's van oorlog. En dat is ook waarom wij ons daar zo verbonden mee voelen. Want dat is natuurlijk waar, nou ja, de militair, de veteraan in zijn uitzending steeds voor heeft gestaan voor dat soort dilemma's. Wat doe ik nu? Heel plat, ga ik wel of niet vuren? En, ja. Nou, en daarom wilden we dat ook per se, die dilemma's terugvinden in dat stripboek.
Ja, maar de reden dat ik het meerdere malen gelezen heb, slaat niet hierop. Want dat weet ik, hè. Ik weet hoe we erover denken. En iedereen die mij kent weet hoe ik over Georgisch denk en zo. Maar daar gaat deze uitzending niet over. Dat ik de eerste keer gedaan heb, mag ik eerlijk weten, ik heb in één ruk door het hele boek gelezen. Zo, eens even kijken of dat, en mag je echt weten, of dat een beetje fatsoenlijke weergave is van de realiteit. Hè? Daar gaat het om. Nou, daar had je voor mij een vinkje aan het einde van de bladzijde, dus dat was goed. Maar waar ik eigenlijk heel erg in geïnteresseerd was, is hoe je dat tot uiting gebracht hebt in je tekeningen. Want je zou natuurlijk tekst bij een tekeningetje, en dan kijk je naar het gezicht van de kinderen en denk je, nou ja, die had ook op de markt kunnen staan in Parijs. He? Begrijp je wat ik bedoel? En ik vind dat je daar, dat je in nou zeker 90% van de gevallen dat je het juiste beeld bij de juiste toonzetting gezet hebt. En dat hulde daarvoor.
Ja, dankjewel. Ik ga straks ook nog meer over de portretten hebben vast. Maar de tekeningen zijn van Fred de Heij. Hè. Fred de Heij is een tekenaar die is al gelauwerd. Die heeft voor zijn hele oeuvre al prijzen gehad. Heeft ook heel veel van de oorlog, over de oorlog geschreven. Hij heeft ook nog eens een keer een persoonlijk verhaal met Tessel. Dat bleek pas achteraf. Ja. Het is, tekenaars zijn soms rare mensen. Die praten niet zoveel, die tekenen. Maar gaandeweg het proces vertelde die allemaal zaken die die zo ook uit het boek zouden kunnen komen. Hè. Zijn moeder was ook een Amsterdammertje, niet naar Texel, maar naar Hilversum. Allemaal mooie details. En waar wij heel erg op hebben gelet bij het maken van het boek tussen tekenaar en ik, is hoe breng je die emotie over? Die past bij dat plaatje. En dat is altijd heel moeilijk. Maar ja, ik denk ook dat we daarin zijn geslaagd. En het feit dat jij in ieder geval door het boek heen bent gekomen, dat is al een compliment.
Nou, dat vind ik nou geen compliment, want ik ben geen analfabeet. Ik kan heel goed lezen, schrijven en rekenen. Ja. Nee, maar dat is wel de kern van een stripboek, vind ik. Kijk, als je Suske en Wiske zit te lezen, daar heb ik er ook 100 van staan thuis, hè, dan weet je precies hoe je rommelke reageert op bepaalde dingen. Dat herken je gewoon. En ik vind dit gewaagde project, want ik vind het een gewaagd project, hè, om dat zoiets te beginnen. Je gaat niet zomaar even een stripboekje maken over de oorlog, hè. Vind ik dat jullie daar goed in geslaagd zijn.
Nou,
dat is waar ik het even bij wil laten. Ja. Maar even terug naar Arjan en ook een beetje naar jullie, hè. Ja. Als deze expositie nou afgelopen is, wat ga je er dan mee doen?
Nou, hij gaat nu eerst naar de kerk. Hè, en dan eind van de maand, dan verzamel ik hem eerst. En ik heb gesprek al gehad, zeg maar, met Hertie van Dijk als voorzitter van het Luchtvaart- en Oorlogsmuseum.
Ja.
Kijken en vragend, weet je, als we daar permanent kunnen tentoonstellen. En het is goed ontvangen, weet je. En nu is het aan het bestuur, weet je, om het te overleggen. En ik hoop dat het daar een vaste plek krijgt. En dat het een aanvulling wordt op hun vaste expositie omtrent de Tweede Wereldoorlog.
Ja, maar heb je geen ambities om er even mee door het land te gaan?
Nou, de drie luiken, nou, ze wegen nogal wat. En het is wel een heel erg Texels verhaal. Dus om dit nu echt buiten Texel te presenteren, ik denk wat lastiger. In het beginstadium is daar wel eens over nagedacht. Weet je, je hebt ook festivals, bevrijdingsfestivals. Zou dit verhaal daar bijvoorbeeld naartoe kunnen? Nou, dat is altijd een mogelijkheid, weet je. Die gesprekken kunnen altijd een keer opgestart worden. En dan, dan vraagt het enige organisatie, weet je, om dit met transport die kant op te krijgen en goed te plaatsen. Want het zijn goede windvangers, dat hebben we gemerkt nou met de laatste storm. Toen zijn er toch twee, die stonden vol op de wind. Die van den Horen, die dreigde helemaal om gedrukt te worden. En in de Burg, daar was hij uit de scharnieren helemaal geblazen.
Okay.
Dus, daar moet echt goed naar gekeken worden, weet je, om het een vaste plek te geven, weet je, om tentoongesteld te worden.
Ja.
En daar zien we mogelijkheden in.
Kom van de week wel even kijken. We gaan er een ruimte van maken, Frank.
Ja hoor.
Oké. Van de week kom ik kijken. Geef wel een seintje om hoe laat en wanneer.
Dan ik even. Zal ik ook het boek geven? Mag je mijn boek ook lezen? Had je het al gelezen?
Jouw boek?
Ja.
Nee, als niemand mij dat boek geeft, dan kan ik het niet lezen natuurlijk.
Oh, dat gaan we goed maken met je.
Oké. Hoe kijken jullie terug op de samenwerking tussen de veteranen, jij dan Arjan, 4-5 mei comité, maar natuurlijk ook wat andere stakeholders zoals de kerk en de gemeente. Hoe is dat zeg maar verlopen?
Moet ik dat zeggen?
Ja.
Okay. Ja, ik weet niet hoe precies jullie ervaring is, maar ik heb het zelf. Het is natuurlijk een cadeautje wat je krijgt als 4-5 mei comité als je iets wil. En er zijn mensen die geweldige projecten maken. Dan spring je toch een beetje door het dak van het gemeentehuis. Ik bedoel, dat is geweldig. En dus dat hebben we van harte ondersteund. Ja, ik moet eerlijk zeggen, het stripboek hoefde dat helemaal niet. Want die hadden hun hele organisatie heel goed op orde. Dat hebben we gewoon gevolgd. En Martin zit ook in het comité. Dus met heel belangstelling gevolgd. En met Arjan regelmatig contact. En ik vind het ook heel leuk om nu, want dat is misschien nog niet gezegd, tijdens de tentoonstelling is er ook een zijprogramma. Dat wil zeggen, er zijn wat elementen die tijdens de tentoonstelling mee te beleven zijn. Zo worden de twee films die in de periode tussen 24 mei zijn vertoond van Arnold van Brugge en van de jongens van de OSG, vertoond in Helium. Maar komende zondag bijvoorbeeld kan iedereen meedoen met een bevrijdingslunch in de kerk. Daar zetten we allemaal tafels neer. En de bedoeling is dan, het is niet zomaar een lunch, dat is een meeneemlunch. Dus mensen worden uitgenodigd om iets mee te nemen. een koud gerechtje wat te delen is. En dat verzamelen we en dan delen we die lunch met elkaar. En dan komt er iemand vertellen, een mevrouw die hier al sinds de Oekraïneboot er lag, zeg maar, een van de mensen van het eerste uur, Olga heet ze, iets vertellen over haar ervaringen hier. Nou, eigenlijk ervaringen vanuit Oekraïne naar hier en hoe ze op dit moment haar leven beleeft, zeg maar. Ze spreekt goed Nederlands, dus we kunnen haar goed verstaan. En Rianne Malschaap zal haar ook begeleiden. Nou, en dat is om 12:30 zondag in de kerk. Nou, dat soort dingen vinden we ontzettend leuk om ook mee te beleven. En ik moet zeggen, dat is misschien wel heel goed, de gemeente Texel is een van de gemeentes in Nederland die het meeste aandacht, tijd, maar ook geld beschikbaar stelt. Dan staan ze in het westen van het land met zulke ogen te kijken. Voor dit soort dingen. Ook voor het herdenken van 4, 5 mei. Dus dat mag wel eens gezegd worden. Ze zijn heel ruimhartig. En nou, daar kan je alleen maar ontzettend blij mee zijn.
Ja.
Als samenleving. Het moet ook kunnen, maar het kan en ze doen het.
Even over Oekraïne. Wat jullie natuurlijk allemaal weten is dat wij als enige radiostation in Nederland 2 uur in de week, hè, zondagavond 8 tot 10, faciliteren wij Radio Oekraïne. En elke maandagmiddag van 1 tot 3.
Ja, ik stak even mijn vinger op, want toevallig sprak er gisteren iemand nog van Radio Oekraïne. Die zijn daar in Oekraïne zo blij mee dat ze dat kunnen horen. Maar ook de andere familie.
Ja.
Wat leuk. Nou, ja, geweldig.
En dat is een uitzending. We hebben even moeten zoeken tot we iemand gevonden hadden. Maar op die boot zat inderdaad een radiojournalist van Radio Kiev, hè, was ze.
Ja.
En die hebben we zachtjes ingelijfd. Die was helemaal echt. Die vond het bijzonder dat ze zomaar 2 uur zendtijd kregen. Want dat had ze nog nooit meegemaakt.
Ja.
En we hebben wel tegen gezegd, het moet niet alleen maar over de oorlog gaan. Hè. Het moet ook een beetje over Nederland gaan. En ze moet uitleg geven wat hier gebeurt en zo. Ja, we hebben ze ook meegeslepen op de bevrijdingstocht en zo. Ja. Ze is bij de Georgië monument geweest met de herdenking op 6 april. En dat is goed dat je dat soort luiden bijhaalt.
Ja.
Muziek. Want ik zit meer te praten. Ja, dames en heren, daar zijn we weer. We lopen helemaal uit het schema, maar dat geeft niet. Dit was Nog iemand hebben we eens door van Bob Dylan, 1967 volgens mij. Ja toch, Frank? Dat weet Frank niet. Nou, ik eigenlijk ook niet, maar dat is ergens uit die tijd. Maar we gaan verder met de vragen en ik heb er nog wel een paar. En de eerste is een beetje algemeen en die mogen jullie alle vier beantwoorden. En als je niet wil antwoorden, hou je gewoon je mond dicht, hè? Zo werkt het. Hebben jullie tijdens het organiseren momenten van ontroering of twijfel gehad voor het slagen van dit project?
Nou, voor het project de dubbele expositie niet zozeer. Maar in de vervaardiging van het stripboek en alles wat erbij komt kijken, zeker. En nou, die hebben we ook best wel vaak gedeeld met elkaar, hè, gedurende het proces. Dus voor mij niet zozeer in de expositie, maar zeker bij het vervaardigen van het stripboek.
Ja. En dat gaat dan ook vooral over de productie. Hè? Vind je, ik werk al heel lang met een uitgever, Rob van Bavel. Die geeft onze andere strips ook uit. En dat is eigenlijk de grootste stripuitgever van Nederland. En die hebben we te weten te overtuigen om ook de uitgever van dit boek te worden. En dat scheelde wel een heleboel hoofdbrekens. Want zelf een stripboek uitgeven heb ik ooit wel eens gedaan. Toen ik net met de strip Elsje begon. Maar dat is best wel een klus. En in het maakproces, moet ik zeggen, met de Veteraanstichting was heel erg prettige communicatie. Was heel veel vertrouwen. En wat je het laatste wil als uitvoerend artiest, kunstenaar, is dat mensen zich gaan bemoeien tot op de detail met hoe jij het eruit laat zien. En zo werkt het namelijk niet. Zo werkt het helaas niet voor mensen die er heel veel interesse hebben. Maar er was heel veel vertrouwen. En we hebben eigenlijk van tevoren doorgesproken, wat willen we laten horen.
Ja,
en toen ben ik aan de slag gegaan met scenario. Dat moest ook heel snel. Relatief snel, omdat we anders dan weer de deadline niet zouden halen voor mei, begin mei. En ik heb in dat proces zelf, tijdens het schrijven zelf wel momenten gehad van, jee, wat spannend, wat gaat hier gebeuren? En er zijn momenten, op het moment dat je een scenario aan het schrijven bent, dat dingen in elkaar vallen. En naar dat einde toe, er zit een hele mooie, ik noem dat altijd de Tarantino-scène, waarin dan is alles net goed afgelopen voor de twee jongere hoofdpersonen. Maar dat verzin je niet van tevoren. Dat komt samen en dan, het is maar een heel klein plaatje, een halve pagina in het boek, maar dat vind ik een heel erg indrukwekkende scène. Ik, net zoals dat het hoofdpersonage daar geëmotioneerd is, werkt dat ook eventjes. Zo werkt dat als je aan het schrijven bent. En daarnaast is het natuurlijk ook heel veel gewoon vakmanschap. En weten hoe dingen werken en hoe je ze moet opschrijven, zodat de tekenaar goed met je kan communiceren over hoe het eruit komt te zien. Ja.
Ja. Maar voordat jij aan de beurt bent, Arjen, nog één vraag aan. Maar heb je nooit het gevoel gehad dat je er middenin staat? Dat bedoel ik. Dat je betrokken wordt in zo'n verhaal. Je wordt erin gezogen.
Ja, zeker. Kijk, je wordt pas geëmotioneerd als je ook identificeert met personages. Hè. Dus, en dat had ik met de hoofdpersoon. Maar ook met, dat is niet zozeer een spoiler, maar er komen ook een Georgiër in voor en een Duitse soldaat. Ook hun verhalen, ook al zijn die veel korter weergegeven. Ja, ik kon me daarin inleven. En kijk, iedereen, denk ik, vindt het moeilijk om zich voor te stellen hoe mensen op dat moment voor hun vrijheid vochten, maar ook voor hun eigen leven. En op het moment dat je je moet verdiepen in zo'n personage en je hebt maar weinig tijd om dat weer te geven, ga je op zoek naar wat zijn nou de belangrijkste punten, waar komt het op aan als je in zo'n situatie verzeild raakt. En dat, raakt je dan. Ja.
Heb je wel eens een tranen gelaten?
Zeker, ja.
Heb je slapeloze nachten gehad?
Nee, slapeloze nachten niet, gelukkig niet. Maar als je ouder wordt, ik weet niet of dat te maken heeft met ouder worden, maar ik mijn tranen komen telkens losser te zitten. Een vriendin van me zegt altijd, ik heb losse tranen. Nou, dat, af en toe ga ik dat ook zeggen, ja.
Arjan, en jij?
Nou, ik wil twee dingen noemen. Ik zei net al in het eerdere gesprek met jou dat ik het samen met mijn moeder gedaan heb. En vlak voordat dat de voltooiing van het project kwam, overleed mijn moeder. Ik had al een jaar voor haar gezorgd en samen hebben we aan het project gewerkt. Ook heel veel over haar kinderjaren gesproken die in de oorlogstijd hebben plaatsgevonden. Dus heel veel bijzondere momenten daardoor. En uiteindelijk, nou ja, goed, net vlak voor de presentatie toen is zij zelf overleden. Maar daar kan ik heel erg dankbaar voor zijn natuurlijk, weet je, dat ik zoiets heb mogen doen, zo'n project, weet je, en dan ook zoiets samen mogen beleven. En een ander ding wat ik je nog wil meegeven. Ik heb natuurlijk de verhalen die door de 80-jarigen zijn gedeeld, heb ik gevisualiseerd op de middenpanelen. En een van de verhalen is dan ook over een verhaal uit Midden-Ierland, waar een burgerslachtoffer is gevallen tijdens de Georgische opstand. En hoe een moeder haar eigen zoon van het erf tot zich neemt en uiteindelijk ook heeft begraven op het eigen erf. En dat was eigenlijk een beetje het moeder en kind, hè? De Madonna met het kind, ja. Jezus, eigenlijk een Pieta. En daarvoor had ik het model Sandra gevraagd. En daar had ik nog een jongen bij nodig. En dat is een Oekraïense jongen geworden. Okay. En die vroeg ik. En uiteindelijk heb ik wel in mijn hoofd hoe ik dat allemaal wil fotograferen. Maar daardoor werd het eigenlijk een heel beladen scène. Omdat deze jongen in de thuissituatie meerdere doden op het erf heb zien liggen. En dat ook allemaal met ons gedeeld heb met het maken van de scène. En dan komt oorlog in één keer wel heel erg dichtbij.
Dat wordt heel erg emotioneel, ja.
Ja, zeker.
Ook,
ja.
Ook voor de jongen.
Ja, ja. Zeker, zeker.
Oké. Okay. Wie ging nog wat aan toe te voegen?
Ja, want het is bijzonder dat jij die scène noemt. Je vertelde dat toen dat we elkaar spraken. En ik wou die scène ook noemen, want dat heb je prachtig in beeld gebracht. En ik kan me nog herinneren dat je vertelde, ja, die jongen draaide zijn ogen elke keer weg tijdens het fotograferen. En dat je toen vroeg, waarom doe je dat? En toen zei hij, ja, maar zo ziet iemand eruit die sterft. Ja, nou, dan ga je toch door.
Ja.
Dat weet je anders ook niet. Hè? En een tweede wat mij ontroerde waren de portretten van een aantal 80-jarigen die ik ken. Ik werk in de kerk, kom ik veel bij mensen thuis en zijn ook heel vaak 80-plussers. En een aantal van die mensen ken ik persoonlijk. En hoe Arjan die geportretteerd heeft, zo levensecht en zo in één geval ook heel breekbaar. Dat schoot ik wel even bij vol toen ik dat voor het eerst zag. En dat heeft hij heel mooi gedaan. Ja, dus zeker, ja.
Ik kom beslist te kijken van de week. Maar we gaan even verder, hè. Wat leren we volgens jullie vandaag aan de dag nog van het hoofdstuk uit 1945? Over de oorlog, de keuzes en de menselijkheid.
Ja, nou, dat vind ik wel een hele goede vraag. En ik vind het ook wel frustrerend, dat moet ik eerlijk zeggen. Wikke zegt al, ik ben ook onderdeel van het 4 en 5 mei-comité. En voor Wikke was ik dan voorzitter. Ik heb dit ook in de vergadering een keer uitgesproken, wat ik nu ga vertellen. En met dat comité ben je natuurlijk heel druk bezig met, ja, de boodschap dit nooit meer. He, dat is dan zo'n kernboodschap. En ik kan me nog herinneren, nou, we hadden dus de vergadering met het 4 en 5 mei comité. En de dag ervoor valt Rusland Oekraïne binnen. En nou ja, ik heb daar toen wat woorden van opgeschreven, wat me toen dat deed. En het, nou, ik wil ook niet te dramatisch, maar het voelde toen wel echt heel erg dramatisch. Ja, daar zit je dan met je beste kunnen dit soort dingen te maken en daar aandacht voor te vragen en projecten te organiseren, et cetera, et cetera. En onder je handen gebeurt het gewoon. Dus daar werd ik toen wel even heel erg hopeloos van. Hè? Tot we bijna, ja,
ja,
met ogen open dat toch maar weer steeds moeten herhalen of zo. Ik vind dat niet makkelijk.
Nou, er zijn er meer, maar het is niet zo over, denk ik. Ja. Erik?
Ja, ik vind het vooral. Kijk, ik kom uit een Indisch gezin. Mijn vader heeft in Japan in een kamp gezeten. Mijn moeder ging het ook niet heel erg lekker tijdens de oorlog mee. En de reden waarom ik hier ben, op Texel, is omdat er oorlog was. Daar. En een vrijheidsstrijd uitbrak. En daarom is
mijn familie weer teruggekomen naar Nederland. En trouwens heel erg mooi. Ooit zijn hier Herculessen opgestapt op VOC-schepen richting Indonesië. Dus voor mij is een soort cirkel rond. Maar oorlog door mijn familiegeschiedenis is eigenlijk altijd wel aanwezig in de motivatie. Dat klinkt een beetje gek, in motivatie. Maar het is altijd aanwezig in het leven. Maar juist wel vanuit een positief standpunt. Je moet proberen om natuurlijk dat soort verschrikkelijke dingen niet meer mee te maken. En je moet je leven daar niet door laten beheersen. Dat hebben mijn ouders mij meegegeven. Van, ja, die eigenlijk praten die weinig over de oorlog, behalve dat ze blij waren dat ze het hadden overleefd. En dat ze het zo goed mogelijk hier wilden hebben voor ons. En dat is altijd bij mij ook bijgebleven. En ook de Russenoorlog hier, elke keer, elk jaar weer. Ik ben ook wethouder geweest. Dus, ik was vaak bij die herdenkingen. Werd ik daarmee geconfronteerd. Maar wat voor mij vooral is, je moet dat nooit vergeten. Je moet ook altijd zeggen nooit weer. En je moet je gedragen naar iemand die vrijheid hoog in het vaandel houdt en weet wat dat betekent. En dat is niet altijd makkelijk. Want je ziet wat er om ons heen gebeurt. Je ziet wat er in Israël, Gaza gebeurt. Midden-Oosten, Oekraïne. En dan vergeten we nog een paar oorlogen. Ja. Die hier minder op televisie zijn. Hoe goed we het hier hebben. En waarvan ik denk, dan, waarom moeten we hier zo polariserend bezig zijn? Schreeuw die naar elkaar, maar ga in gesprek met elkaar. En realiseer hoe goed je het hebt. Ik vind toch ook dat je moet proberen dat wat je goed hebt, dat je dat ook kunt delen met elkaar. Nou, ja. En dat is een hele brede les voor mij. Ja.
Daar wil ik alleen wel één ding aan toevoegen. Dat je het goed hebt, dat weten we allemaal, hè? Maar vrijheid kost geld, hè?
Zeker, ja.
Ik had in mijn drieluiken natuurlijk ook de kinderen van nu opgenomen. De kindjes die nu geboren zijn. En ook juist het gesprek aan te gaan met ouders van nu, waar het kindje dan pas geboren is. En het mooie van dit onderdeel is, weet je, dat er veel hoop is uitgesproken omtrent de toekomst. He, dat ouders best wel eens nagedacht hebben van, moeten we in deze tijd wel een kindje nemen? Maar dat ze het onderstreepten van, maar je moet weten dat het uit liefde geboren is. En dat werd heel erg door de nieuwe generatie meegenomen. En dat ik dit project wel deelde met mensen en ook met de 80ers, die veel meer terugkeken. En oh jee, weet je, die zichzelf als de groep van de lucky ones noemde. Hè, als 80ers, weet je, wij hebben de goede tijd meegehad. En zich de zorgen uitspreken voor nieuwe generaties. Zag je toch een behoorlijke veerkracht onder de jeugd. En hoopvol. En nou, met een inzet, weet je, om voor het kindje wat net geboren is een mooie toekomst te maken. Dus dat doet mij ook wel heel veel, hè.
Mij ook. Ik ben net opa 6.0 geworden, dus spreek maar.
Ja, nou, een van de dilemma's waar ik altijd wel tegenaan loop bij het herdenken, is het dilemma. Aan de ene kant is onze opdracht is herdenken en de verhalen levend houden zolang ze verteld kunnen worden. En ook daarna nog hopelijk. Maar een andere kant ervan is, als je voortdurend, want we hebben het over de Tweede Wereldoorlog. Voortdurend herhaalt de Duitsers zijn de vijand, waren de vijand. Hou je dat beeld in stand? En het gekke is dat dat heel lang nablijft eilen. En mensen te weinig, ook jongeren, te weinig in de gaten hebben hoe Duitsland op het moment is. Of al een hele tijd is. Hoe die hun eigen oorlogsgeschiedenis hebben verwerkt. En hoe mensen ook, de moderne Duitsers, de jongere Duitsers, net zo zijn als wij. En het vijanddenken blijft soms in stand. En Erik zei net al heel terecht, onze Nederlandse geschiedenis was ook niet zo. Dat ging ook van iedereen zat in het verzet tot wat we nu weten. En dat was totaal niet het geval. Nog geen 1%. Die nuance die mis ik soms bij herdenkingen. Dus het in stand houden van het vijandbeeld. En ook als dan bijvoorbeeld iemand uit Duitsland wordt gevraagd, of met een Duitse achtergrond, om hier een genuanceerd verhaal te halen op het eiland, zodat de enorme wolk van verontwaardiging op komt. Dat is niet terecht. En waarmee ik dus niets wil afdoen aan wat er gebeurd is. Maar als je wil leren van de geschiedenis, dan moet je ook leren van wat verzoening is. En wat verder gaan is. En wat heling kan zijn. Anders herhaalt de geschiedenis zich.
Ja, maar het enige wat ik daarop wil zeggen is dat varieert natuurlijk per generatie. Hè? Ik bedoel, als je tegen mijn ouders gezegd dat Duitsers zijn aardige jongens en die hebben het ook niet allemaal bedacht. Dan zie je helemaal verkeerd. Maar ik ben ervan overtuigd dat je daarvan af moet, hè? Van dat vijandsbeeld. Maar het is wel zo dat het met latere generaties veel makkelijker wordt. Kijk, mijn dochter heeft geen enkel aan Duitsers. Die gewoon, Duitsers. Je hebt ook Engelsen, zegt ze dan. En dat is je, denk ik.
Want volgens mij is dit precies wat het raakt. En voor mij ook. En dat is die dubbel expositie om daarop terug te komen. Voor dat delen Arjan en ik. Arjan heeft mensen geportretteerd.
Ja.
In mijn boek probeer ik mensen de hoofdrol te laten spelen. En als je mensen als onderdeel van een groep behandeld, als Joden of als Duitsers, als Marokkanen of als Oekraïners, wegzet als groep of alleen maar als onderdeel van een groep ziet, dan verdwijnt de menselijkheid. En juist bij het portretteren van mensen en die emotie laten zien en laten zien dat individuen zijn, dat probeer ik ook in het stripboek. Breng je terug tot menselijkheid. En dat is, daar gaat deze expositie over.
Laatste vraag. Voordat ik jullie ga bedanken voor alle medewerking. Wat heeft het project jullie zelf geleerd over de vrijheid of vergeving? Kort antwoord.
Oei, wat de projecten.
Vrijheid en vergeving, we hebben het er net over gehad.
Ja, dat inderdaad alleen door nuance in te brengen, door de verhalen heel precies te vertellen, heel goed te luisteren, dat laatste mogelijk is.
Zeker het luisteren, hè? Dat is een belangrijk ding. Openstellen, verhalen vertellen. En dat droeg door. Dat heb ik ook bij de mensen gemerkt, weet je, dat ook hun kinderen zich openstelden van hun verhalen. En dat is een belangrijk aspect geweest.
Ja, voor mij is het toch nog meer benadrukt dat je altijd contact moet leggen met mensen om te weten hoe zij denken. En dat je altijd in persoonlijk contact moet komen met mensen.
Nou, dat is precies waarom we die dilemma's in dat stripboek hebben terug laten komen. Voor mij is het erg belangrijk, van denk daar nou eens over na. En daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen. Ik vind die groep 8 leeftijd echt dé leeftijd om daar eens over na te denken. Over die dilemma's van oorlog en vrede.
Luisteraars, we gaan ermee stoppen. Martin, hartelijk dank dat je hier was.
Geen dank.
Wieke, ik zeg het goed. Wieke. Arjan, hartelijk dank. Erik, hartelijk bedankt.
Dankjewel.
Het is alweer druk in de toko, want de burgemeester staat alweer te trappelen. Nog even geduld, burgemeester. We gaan zo verder. Luisteraars, hartelijk dank voor het luisteren.
In this dirty old part of the city, where the sun refused to shine, people tell me there ain't no use in trying. Now my girl, you're so young and pretty, and one thing I know is true, you'll be dead before your time is due. I know.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
onder de vlag van het 4-5 mei Comité Texel is er een unieke dubbelexpositie in de Burchtkerk over 80 jaar vrijheid. Zie de hoopvolle portrettenreeks Dag der Geboorte van Arjan Trapp. Beleef daarnaast ook het levensgrote, leesbare walk-ins stripalbum Oorlog op Texel. Een initiatief van de Stichting Veteranen Texel. Het is in Den Burg van 17 oktober tot en met 31 oktober. De toegang is gratis.
Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.